Een hartelijke goede morgen en de groetjes van mijn vrouw Petra. Ik heb het eens even nagekeken, maar ik ben hier vanmorgen op de ongeveer, ik denk wel dat ik in de richting zit, voor de 75ste keer hier. Was vanaf de jaren 90 tot op de dag van vandaag eigenlijk. Goed. Waar gaat de prediking algemeen over de laatste tijd? Natuurlijk over de eindtijd en over Israël en onderwerpen die daar ook weer mee te maken hebben. Maar ik dacht, ik ga eens iets anders doen, namelijk een psalm. Naar een psalm kijken. En ik heb het genoemd verwachting door een volledige overgave aan de goede herder. Dan weet u al wel welke richting ik inga, namelijk psalm 23. En deze machtige psalm, mag ik wel zeggen, heeft in de loop van de eeuwen miljoenen mensen, maar dan ook miljoenen mensen, bemoedigd, gesterkt. En het is ook een prachtige beeldspraak die wij hier in die psalm tegenkomen. Psalm 23 van David is ook de meest bekende en meest geliefde psalm. Als je psalm 23 op Google gaat zoeken, nou, ik geloof dat er dan wel miljoenen zaken naar voren komen. En het komt allemaal tot uiting van een vreugdevolle dankbaarheid en een blijmoedig vertrouwen. Dat zijn toch allemaal mooie dingen. En deze psalm die spreekt ook een prachtige taal. En dat is de mooiste taal die er is. Namelijk de taal van het hart. Het zijn, zou je kunnen zeggen, onsterfelijke woorden. Ook al kennen we die psalm al heel goed. En ook al ligt er een laagje stof bovenop. Maar dat laagje stof willen we er vanmorgen nog weer eens afhalen. En iemand heeft eens gezegd, psalm 23 is een parel die bewaard wordt in een doos vol met de belofte van God. Dat is psalm 23. En het mooie is ook dat wij kunnen onszelf en de situatie waarin wij verkeren, kunnen wij hierin terugvinden. En weet u waarom? Omdat deze psalm ook, zou je kunnen zeggen, menselijk is. En ja, het is een hele mooie psalm. En ik moest nog even denken dat het beeld van een herder vandaag wel een beetje achterhaald is voor ons. Schapen zijn nog maar een soort kinderboerderij waar je wel eens gaat kijken met je kleinkinderen. Maar ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben nog nooit in een schaapskooi geweest. En ik moet u ook bekennen dat ik nog nooit een herder gesproken heb. Zo'n herder, een echte herder. Hoewel, ik heb wel ooit een herder gesproken, namelijk regelmatig de goede herder, de Heer Jezus Christus. En in de Bijbel, daar speelt het herderschap toch ook wel een mooie rol. Want als je teruggaat naar het begin van de geschiedenis, dan zie je dat Abel een herder was, dat Abraham een herder was, Mozes, Jacob en ook de schrijver van deze psalm, David zelf. En dan is het ook uiteraard de Heer Jezus zelf, die in Johannes 10 zegt, ik ben de goede herder en ook dat wij zijn schapen zijn. En David die vertelt hier over de ervaringen van de dingen die God als herder voor hem heeft gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat deze psalm eigenlijk onder de christenen misschien meer leed gestild heeft dan alle dokters van de wereld. En meer vrede in de harten bewerkt dan de wijsheid van de eeuwen. Het is geweldig dat wij daar als christenen mee geconfronteerd worden in de positieve zin. En het zijn ook vooral de persoonlijke omstandigheden van David die een stempel drukken op deze psalm. En wellicht vinden wij hier vanmorgen vanuit ons eigen leven iets terug. Dus vanuit onze eigen levensomstandigheden. We gaan het samen bekijken, maar ik ga het nu eerst lezen. Ik heb het even uitgeprint, vind ik altijd makkelijk. Nog even een bijkomstigheid. Ik, mij en mijn kom je veel tegen. Ik heb het toch even geteld in deze psalm. 17 keer over ik, mij en mijn. Vers 1. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal van schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven, terugkeren eigenlijk, tot in de lengte van dagen. We bekijken de verzen samen. De Heer is mijn herder. Dus een beeldspraak die je dus vaak tegenkomt in de Bijbel. Ook in andere landen in die tijd werden koningen en hoogwaardigheidsbekleders herders genoemd. En als er gezegd wordt dat de Heer iemands herder is, dan betekent dat dat die persoon mag rekenen op bescherming. En ook op verzorging. Wat ik ook zo mooi vind in Johannes 10, dan zegt de Heer Jezus, ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Het is een kennen van twee kanten. Het is niet een kennen van één kant, maar van twee kanten. Heel het leven van die herder bestond uit een tedere verzorging geven aan zijn schapen. En leiding geven. Maar wat betekende dat dan concreet voor de schapen? Overgave aan zijn leiding en hem volgen. Ik las over een schaapherder van de week en in Nederland. En die zei dat schapen behoorlijk eigengereid zijn en ook eigenwijs kunnen zijn en ook koppig kunnen zijn. Dus het is niet altijd makkelijk. Een herder was ook een soldaat die vocht voor zijn dieren. En als hij vocht voor zijn dieren, dan kon hem dat het leven kosten. Dan kunnen we weer denken aan de Heer Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen, voor ons. En is er op aarde al ooit een herder geweest als de Heer? Hij heeft het opgenomen tegen alle vijanden die zijn kudde bedreigden tot op de dag van vandaag en tot de dag dat hij terugkomt. En als hij voor de kudde uitgaat, dan wijst hij de weg. En met de Heer is mijn herder, zegt David daarmee eigenlijk ook, dat hij de Heer wil dienen en volgen, zoals een onderdaan de koning en zoals een schaap de herder. En dan kijken we naar dat Mij ontbreekt niets in vers 1. Je zou kunnen zeggen dat er staat, ik heb niets tekort. Hebt u dat de laatste tijd wel eens uitgesproken? Ik heb niets tekort. Mij ontbreekt niets. Wanneer ik niet alles wat ik zou willen heb, dan kan ik daaruit concluderen in het dagelijkse leven dat het of niet geschikt is voor mij, of niet goed is voor mij, of dat ik het later zal ontvangen, of misschien helemaal niet zal ontvangen. Hoe ga je om met deze woorden? Mij ontbreekt niets als het stormt als een orkaan in je leven. En toen David deze psalm schreef, zag zijn leven er niet uit als een rimpeloze waterspiegel. Want, we zien dat dadelijk ook in vers 4, de schaduw van de dood kwam over hem heen. Er was een kwaad, een groot kwaad, wat hem bedreigde. En een diepe duisternis, vers 4. Het zat David op dat moment helemaal niet mee toen hij deze psalm schreef. En het geheim van het leven van David lag eigenlijk verborgen in het vers dat voorafgaat aan mij ontbreekt niets. Namelijk, de Heer is mijn herder. En de goede herder die garandeert geen menselijk perfect bestaan hier op aarde. Nee. Wat wel? De aanwezigheid van de herder. En dat alles wat ons kan overkomen, ons niet uit zijn hand kan rukken en ons niet kan scheiden van zijn liefde. Zelfs de dood kan ons niet scheiden van zijn liefde. En wij hebben de zekerheid dat we bij Jezus horen. We hebben de zekerheid dat we gered zijn. Daar hoeven we nooit aan te twijfelen. En met andere woorden, er is een leven mogelijk waarin de Heer zoveel voor je betekent dat je hart helemaal verzadigd kan worden in Hem. Kennen wij dit leven? Dat is een blij leven. Vers 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Als ik dit vers zou moeten samenvatten, dan zegt David eigenlijk, ik heb alles wat nodig is om echt, maar dan ook echt gelukkig te zijn. Gemoedsrust, tevredenheid. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, mij ontbreekt niets. En de grazige weiden, die waren niet overal te vinden. Er waren gebieden waar nauwelijks iets te eten was en te vinden was. Zonder herder zou geen schaap kunnen overleven. Wij kunnen ook niet zonder de Heere Jezus. We kunnen niet zonder de werking van de Heilige Geest. Dus deze psalm zegt niet dat een christen hier op aarde in een eindeloze, paradijselijke, groene weide verblijft. Het is niet zo dat er in het leven van een christen alleen maar rustige wateren zijn, maar dat weten we ook wel. Want dat zou niet kloppen met de realiteit. Ik ga twee keer zeggen. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Waar spreekt dat over? Relaxen. Rust. Ontspannen. En dat is het eerste wat David van de goede herder zegt. En dat is ook wat de mensen van vandaag nodig hebben. Rust. David die wordt hier niet aangespoord om actief te zijn en van alles te gaan doen. Hij zit in de rust. En wij mogen ook in de rust verblijven. Weet u, een schaap neerleggen, heeft u dat ooit gehoord? Dat lukt eigenlijk niet. Een schaap neerleggen. Oplossing. Het schaap gaat vanzelf liggen als het tevreden is, omdat het voldoende gegeten heeft en voldoende gedronken heeft en voldoende aandacht krijgt. Mij ontbreekt niets. En de Heer die wil ons zo verzadigen. Misschien zijn we dat wel een beetje uit het oog verloren. Zodat je tot rust komt. Toen moest ik denken aan de woorden van de Heer Jezus. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Die rust waar Jezus over spreekt, die wordt je geschonken. Daar hoef je eigenlijk niks voor te doen om die rust te krijgen, dan naar Jezus gaan. Een christen kan heel actief zijn, terwijl Psalm 23 in de praktijk niet echt voor hem leeft. Dat kan gebeuren. En dan wordt het: de Heer is mijn herder, maar mij ontbreekt nog het een en ander. Dan gaan we naar het volgende, vers 2. Hij leidt mij zachtjes. Het is allemaal relaxed, hè, wat we hier zien. Hè? Naar stille, rustige wateren. En in de oude vertaling staat wateren van rust. Dat brengt hij ons. Geen stress. De herder had de hele dag maar één ding in gedachten. Hij moest de kudde leiden en hij moest een plaats vinden om te drinken. Stille wateren. Hij zoekt naar de stille wateren. Maar de stille wateren, die waren ook niet altijd even rustig, want in de regentijd kon het namelijk gebeuren dat bergstromen naar beneden kwamen en dat die alles op hun weg meesleurde. En in de dorre tijd waren er heel wat van die beken uitgedroogd en plaagde de dorst. Vers 3. Hij verkwikt mijn ziel. Wat staat er in de oude vertaling? Mijn levenskracht doet hij terugkeren. Dus er is wel iets gebeurd. Wij leven in een tijd dat de ziel weinig aandacht krijgt. Omdat het lichaam namelijk volop in de belangstelling staat. Op allerlei manieren. Geven wij de Heer in ons leven nog voldoende kans en maken we er tijd voor om onze ziel te verkwikken? Dat is geweldig. Nemen wij nog de tijd, ik zeg het ook allemaal tegen mezelf hier hè, vanmorgen, nemen wij de tijd nog om de stilte te zoeken? Bijvoorbeeld Elia, die vond het fantastisch om de stilte te zoeken bij de Heer. En als we de stilte zoeken, dan kan God ons tot ons spreken. En wanneer verkwikt hij dan onze ziel? Dat is een goede vraag. Als wij hem daarvoor de ruimte geven, dan verkwikt hij onze ziel. Ik moest denken aan Jacobus, die zegt op een gegeven moment: nader tot mij en ik zal tot u naderen. Dus het initiatief mag ook van ons afkomen. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. In de rechte sporen staat er in de oude vertaling. Hij leidt ons in de rechte sporen. Dat is zo belangrijk. Een schaap is een dier wat niet zo graag in het gareel loopt. Het gaat er op zijn tijd alleen vandoor. De verkeerde richting in. Maar met die rechte sporen die hier genoemd worden, wordt ook niet altijd een kaarsrechte weg bedoeld. En dat gold al helemaal voor die steile bergpaden. Een schaap, als die bij de kudde wegging, kon hij zo in een ravijn vallen. Of in een beek worden meegesleurd met het water. Was ook het gevaar van verdwalen. Nou, dan was hij eigenlijk ook verloren. En wat valt hierop? Er staat dus in de rechte sporen, maar er staat niet in de gemakkelijke weg. Dat zien we dus niet. Ons leven wordt namelijk niet altijd langs een liniaal getrokken, ons leven. We kunnen wel eens denken dat de weg van de goede herder totaal de verkeerde kant uitgaat. En David die wil je eigenlijk zeggen, loop op moeilijke momenten niet bij de Heer weg. Dat heb ik vaak gezien om me heen de afgelopen, zeg maar, 45 jaar. Dat mensen heel enthousiast zijn begonnen met de Heer en daarna van hem weggelopen zijn. Dat vind ik altijd heel tragisch. Sommigen zijn gelukkig wel teruggekomen. Maar, want als je dat wel doet, weglopen, dan verdwaal je. Dan raak je de koers kwijt. En duurt het langer voordat je weer bij die grazige weide terug kunt komen. En ook bij de stille wateren. Dan creëer je zelf eigenlijk een moeizaam proces in je geloofsleven. Ja? Blijf dan juist de herder volgen. Dat is heel belangrijk. En als je hem volgt, dan kom je nooit ergens uit waar hij niet is. Dat vind ik ook wel mooi. Een van de moeilijkste dingen voor een christen is om te weten hoe God je leidt op een bepaald moment. En het geheim is dat je alleen de leiding van de Heer ervaart als je je daadwerkelijk wilt laten leiden door hem. En dat is de sleutel. Wat de sleutel niet is, is dat wij onszelf gaan blokkeren in ons geloofsleven. En dan gaan we ook het plan wat God met ons persoonlijk heeft, dat gaat hij wat moeilijk kunnen uitvoeren dan. De leiding van de herder ervaren wordt moeilijker naarmate je verder van hem afdwaalt. En het wordt gemakkelijk en relaxed naarmate je dichter bij hem wilt blijven. En het volgende vind ik ook wel heel belangrijk. En alles van hem verwacht. Ik ben er 100% van overtuigd dat de Heer dat geweldig vindt. Als wij in alle situaties, alles, maar dan ook alles verwachten van hem. En dat we er ook op vertrouwen steeds dat het goed komt. En voor een herder is het veel moeilijker om het schaap bij de kudde te houden als het steeds aan de rand van de kudde wil verblijven. En dan in vers 3, het laatste stukje, omwille van zijn naam. Alleen al ter wille van zijn naam zal de Heer voor je zorgen. Zelfs als ik de herder vertrouw en hem volg, begrijp ik niet alles van wat er gebeurt in mijn leven. Ik weet niet hoe het met u is. Dat je wel eens kunt denken, waarom moet dit nu gebeuren? En dat? En waarom loopt het nu zo? Dat is menselijk gesproken toch niet logisch, zo kun je dan denken. Hè? Waarom grijpt God niet in? Sorry, daar weet ik niet altijd het antwoord op. En daar krijg ik ook niet altijd het antwoord op. Maar één ding weet ik wel, dat ik de goede herder kan vertrouwen. En weet je wat nu eigenlijk het geheim van het leven is? Gods wil voor je leven begrijpen. Je bent uniek. 100% uniek. En nu gaan we hebben het nu over verkwikking gehad en over grazige weiden en stille wateren. 4. Een dal vol schaduw van de dood. Moet u zich eens voorstellen. Toen David dit schreef, was hij op de vlucht voor zijn eigen zoon Absalom, die hem van de troon geworpen had en hem nu achterna zat om hem totaal uit te schakelen en waarschijnlijk ook zijn eigen vader, die koning was, te vermoorden. Dat was de situatie waar hij in verkeerde. Een zeer tragische situatie. En toch spreekt David zijn vertrouwen uit dat de Heer hem daaruit gaat verlossen. Want hij zegt, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. En in de oude vertaling staat, u bent met mij. Dat vind ik nog een beetje sterker. En wat doet David? Hij gaat de Heer toespreken. Hij vlijt zich in het gevaar steeds dichter tegen hem aan. Dat is zo geweldig. Ik heb dat ook wel meegemaakt, dat ik geen kant meer uit kon. En dan ga je dichter, nog dichter naar de Heere Jezus. En dan merk je dat je het aan kunt. Je krijgt een Bijbelvers of je wordt bemoedigd. Dat is toch geweldig dat wij een persoonlijke relatie mogen hebben met de Schepper van hemel en aarde. Dat is toch onvoorstelbaar. En toch is het waar. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De troost die je bemerkt in een bepaalde moeilijke situatie. David werd toch getroost. Ook al stond zijn leven op het spel. Bemoediging, verlichting en dat niet alleen, ook veiligheid. De Heer waakt over hem met zijn staf en zijn stok en werd daarmee uit het gevaar gebracht. En de Heer Jezus kent zijn schapen bij naam. We hebben allemaal een andere persoonlijkheid, allemaal, dat is toch prachtig. De Heer Jezus kent zijn schapen bij naam. En weet u, het is voor hem niet direct een kudde. Maar het zijn individuen waar hij ook naar kijkt. Hij kijkt niet altijd naar het geheel, maar vooral naar de persoon zelf in de relatie. En als de herder één schaap kwijt was, liet hij die 99 van het collectief, liet hij achter om die ene schaap te brengen. Dat is wel prachtig eigenlijk. Vers 5. U maakt voor mij de tafel gereed. Hier wisselt David het beeld en gaat over naar het beeld van de Oosterse gastvrijheid. Met die tafel, daar kan ook een dierenhuid mee bedoeld worden. Die werd dan op de grond gelegd en dan hadden ze een soort picknick. En als iemand in die tijd aan een ander gastvrijheid verleende, ja, dan werd die persoon niet alleen vorstelijk binnengehaald, maar stond hij tevens onder de bescherming van de gastheer. En de gastheer was 3 dagen verplicht om dat te doen. En als er vijanden kwamen om de gast op te eisen, om kwaad te doen, dan stond de gastheer in voor de veiligheid van deze mensen. Maar de gastvrijheid en de bescherming van de Heer Jezus is er al de dagen van mijn leven, zegt David. En daar mogen wij al onze levensdagen gebruik van maken, van die bescherming. Is dat ook fantastisch. Je toevlucht zoeken bij God. En als je dat doet, dan zijn er nog steeds de vijanden. Absoluut. Maar juist omdat de vijanden er zijn, zoek je steeds je bescherming bij de Heer. Voor de ogen van mijn tegenstanders. Ja, het kwam in het oosten wel voor dat degenen die niet voor de maaltijd werden uitgenodigd, de vijanden, dat die jaloers zaten te kijken en te watertanden, hoe daar gegeten werd, maar vooral hoe God zijn kinderen zegent. en beschermt. U zalft mijn hoofd met olie. Dat betekent, hij zalft rijkelijk. En wie kan een wond beter behandelen dan de goede herder zelf? Hoeveel geestelijk gewonde christenen zullen dat in de loop van de eeuwen ervaren hebben? Zelfs in situaties waarin alle menselijke troost faalde. Mijn beker vloeit over. De beker is niet alleen vol, helemaal vol, nee, hij loopt over. En de oude vertaling zegt, het is louter lavenis. Dus we worden gelaafd, verkwikking, verzachting. Vers 6. Heil en goedertierenheid zullen mij volgen. Zeer optimistisch toekomstbeeld. Al de dagen van mijn leven. Niet de vijanden zullen mij volgen, nee. Maar Gods gunst, zijn goedheid en zijn genade is er al de dagen van mijn leven. Ik moest even denken aan dat lied. Ik weet niet of het bij u ook nog even binnengekomen is, maar zijn goedheid en genade zijn steeds mijn deel. Wordt dat nog ooit gezongen, of niet?
Ja.
Ja, toch wel. Ah, mooi. Van mij al een lange tijd geleden. Wat heb je met die opwekkingsbundel, hè? En dan, ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. En als je dat doortrekt naar vandaag, elke dag investeren in onze persoonlijke relatie met God. Er was nog geen tempel die zou gebouwd gaan worden door Salomo. David die mocht de voorbereidingen gaan treffen om dat te doen. En er was nog een tabernakel. Ik ben er nog geweest in, hoe heet dat daar, in Silo. Daar had je dus echt nog het fundament liggen van waar die tabernakel gestaan had. Dat maakte indruk toen de tijd, dat weet ik nog wel. Ten slotte ben ik erachter gekomen wat David's grootste wens was. Nou, dat vat hij samen in Psalm 27, vers 4, daar wil ik mee afsluiten. Daar staat namelijk, één ding heb ik van de Heer verlangd. Dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in de tempel. En in deze wens, ja, zien we de verlangens vervuld, de liefelijkheid van de Heer. In Gods huis zouden de moeilijkheden hem niet meer vinden. Bij het heiligdom heeft hij de vreugde gesmaakt van Gods nabijheid. En hij bedoelde daarmee eigenlijk om steeds daar te mogen zijn waar God is. En in het bijzonder in de buurt van de goede herder, dat is de beste plek van het ganse heelal. Ik wens u allemaal God zegen. Amen.